Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio. Waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag gaan we het hebben over KWS. Want KWS verbindt, dat is de missie, letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken ze namelijk aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. En na succesvolle pilots in Verwerd en Deventer heeft KWS nu ook een wijdumend duurzame weg aangelegd met de Asphalt Recycling Train. Een innovatieve methode die zorgt voor een snelle en duurzame aanleg. Samen met de gemeente Leeuwarden zet KWS hiermee stappen dus op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Hoe pioniert KWS met het gebruik van elektrisch materieel? En ook eventjes de geschiedenis van KWS, want die is ook wel interessant. Ik ga hierover in gesprek met Joost Bos, manager duurzaamheid en innovatie, en Tim Rietmeijer, adviseur duurzaamheid bij KWS Infra. Welkom bij Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Ja, Joost en Tim, van harte welkom hier in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Toen ik dit programma ging voorbereiden, toen kwam ik op een stukje geschiedenis terecht. En dat vond ik wel heel erg interessant. Want zegt jullie de naam, daar komt hij aan hoor, Hendrik Boezewinkel iets?
Zeker. Zeker.
Nou, dat is van heel lang geleden, hè?
Ja, dat is van heel lang geleden. Maar dat is wel interessant, want dat was de man die op 3 november 1901 de eerste stoommast naar Nederland haalde. Dat ja. was eigenlijk een beetje het vertrekpunt van dit bedrijf.
Ja, klopt. We zijn echt een Nederlands wegenbouwbedrijf. En inderdaad 120 jaar geleden opgestart. Wel wat tussenstapjes en wat bijeenschakeling van bedrijven. Maar inderdaad, de allereerste stoomwals werd door een KWS-voorloper naar Nederland gehaald. Om op die manier asfalt te gaan verwerken.
Ja, ja. Wat is jouw achtergrond eigenlijk uiteindelijk?
Gewoon van vroeger, zeg maar?
Ja, vanuit eigenlijk de link die je hebt met dit vak.
Ja, ik heb civiele techniek gestudeerd. Dus dan zit je al gauw in de wegenbouw. Nou is KWS natuurlijk echt een wegenbouw. Dus niet zozeer de betonnen kunstwerken, de bruggen en de tunnels. Maar echt de wegenbouw. Dus asfalt, dijken en het grondwerk. En ik ben heel klassiek opgegroeid. Ik ben assistent uitvoerder geweest. Maar eigenlijk alle bedrijfsvormen van KWS wel doorlopen. Ook bij specialistische bedrijven van KWS gezeten. En uiteindelijk kom je natuurlijk op een punt van wat gaan we nou verder doen? En waar is nou, waar moeten we nog aan werken? En dan komt duurzaamheid wel weer terug als een van de punten waar we echt naartoe moeten.
Daar gaan we straks echt uitgebreid over hebben. We hebben uurlang. Tim, hoe is het met jou eigenlijk, de achtergrond?
Mijn achtergrond zit niet specifiek in de civiele techniek, maar meer in de stedenbouw. Dus ik heb een achtergrond planologie. Daar ben ik toen gaan kijken voor mijn afstudeerscriptie naar, waar wil ik me nou op focussen? En daar kwam eigenlijk duurzaamheid best wel snel uit de bus. En toen ben ik uit mijn afstudeerscriptie eerst nog een half jaar bij Eveco de Bond aan het werk gegaan. Adviesbureau op planvorming. En daarna ben ik, na een half jaar daar, ben ik bij KWS begonnen op duurzaamheid. En toen ben ik eigenlijk vanaf projectbasis gegroeid naar projectoverstijgend en vestigingsoverstijgend. En sinds kort actief voor vestiging Amsterdam-Utrecht en deels voor Vianen, ons hoofdkantoor.
We gaan het straks ook hebben over hoe die duurzaamheid wordt ingevuld. Mm-hmm. Ik heb een tijd geleden een reportage gemaakt over het Binnenhof. Waar eigenlijk met alleen maar elektrisch materieel gewerkt wordt. Mm-hmm. Dat is ook een beetje waar bij jullie naartoe gaat uiteindelijk, toch?
Ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk is het doel om emissieloos te zijn. Maar daar zitten een hele hoop stappen tussen voordat we dat kunnen bereiken. Mm-hmm. En de tussenstappen zijn dat je energieverbruik wil verminderen. Gewoon minder energie gebruiken. Dat is altijd goed, hè? Ook al is het elektrische energie minder, is ook goed. Maar er zitten een hele hoop aandachtspunten in. Van waar gaan we nou naartoe? Welke keuzes maak je nu? Want emissieloos kan elektrisch, kan ook op groene waterstof. Maar waar is dan welke energiebron beschikbaar? Is dat nog rendabel, ook economisch gezien? Dus dat zijn echt wel...
Over die duurzaamheid gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben. Maar ik ben ook wel een beetje nieuwsgierig naar die Cold Asphalt Recycling Train. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen?
Jazeker.
De Cold Asphalt Recycling Train, of CART voor kort, houdt eigenlijk in dat we in een treintje van achter naar voren, of eigenlijk van voor naar achter, asfalt opfrezen en weer vervolgens weer hergebruiken ter plekke, zonder dat het eerst afgeroepen moet worden naar een asfaltmolen, daar opnieuw een nieuw asfalt wordt gestopt en dan weer wordt teruggebracht naar het project.
Wauw. En dat kan bijvoorbeeld, als ik hier kijk, voor de studio zie je baanvakken die zijn vernieuwd. Dan zie je ook wat oudere baanvakken. Dus als je hier die trein zou neerzetten, ieder soort asfalt kan door deze trein verwerkt worden.
In principe wel, ja.
Ja, wat daarin belangrijk is dat we weten wat er nu aan asfalt is. Want dan moeten we wel weer in onze berekening van sterkte, van kan dat dan het wegverkeer wel... wel weer staan. Dus je moet daar wel even goed naar kijken. Maar in theorie klopt dat, ja.
Wauw, interessant. Straks dus over die duurzaamheid. Nu dan even terug naar de geschiedenis. Ik zie hier dus die hele oude stoomwal staan.
Ja.
Mm-hmm. Is die er nog overigens?
Ja, hij is er nog.
Zeker.
Ja.
Nee, hij staat er nog.
En wat dus echt heel erg leuk is, en dat zegt ook wel iets over ons als bedrijf. Die stoomwals die staat in Utrecht netjes opgeslagen in een garage. Maar hij wordt onderhouden door onze eigen medewerkers. Dus die hebben dat ding ooit een keertje gezien. Die zijn daarmee mee aan de slag gegaan. Want hij is echt heel oud. Maar hij doet het nog. Hij wordt onderhouden. En als wij hem... we kunnen hem inzetten bij openingen. Braderie-achtige
dingen. Maar dan zie je toch eigenlijk... de liefde voor het vak zie je daar gewoon heel erg in terug.
En ook die historie. We hebben hem ook een tijdje terug. Ik weet niet precies hoe lang geleden. Maar toen heeft hij ook naast onze allereerste elektrische asfaltpreider gestaan. Dus dan zie je de geschiedenis van vroeger. Onze mooie oude wals en onze gloednieuwe elektrische wals naast elkaar.
Ja, want wat ik las, wat ik nooit geweten heb, is dat eigenlijk de eerste asfaltwegen, daar kon je maar 30, 40 kilometer per uur overheen rijden, geloof ik. Maar dat was ook omdat de auto's destijds niet harder reden.
En vroeger was het ook normaal om op de snelweg gewoon je auto te parkeren, ergens midden op de snelweg gewoon te gaan picknicken.
Eventjes de vraag, KWS, dat staat voor Koninklijke Wegenbouw Steven. Mm-hmm. Maar jullie zijn inmiddels onderdeel van een groter geheel, toch?
Ja, klopt. We zijn onderdeel van Volker Wessels. Maar je ziet toch dat familiebedrijf, wat vanuit de familie Wessels dus nog steeds het bedrijf aangestuurd wordt, dat maakt wel uit hoe je in de wereld staat, hoe je in het leven staat. Dat past bij KWS. Wij zijn hartstikke blij om daar onderdeel van te zijn.
Ja, want als je het bedrijf omschrijft, met hoeveel zijn jullie?
Wij zijn met 17.000 medewerkers, Volker Wessels breed. En KWS ongeveer 1650, geloof ik. Eigen medewerkers.
Dus eigenlijk, want we hebben het hier over een fusie. Dat is ongeveer 1997 al een hele tijd.
Ja.
Maar nog steeds het eigen label KWS erop. Is er daar iets achter? Waarom is dat?
Nou, omdat we hebben een eigen identiteit. De naam zegt ook wat. En we vinden vanuit Volker Wessels belangrijk dat die naam ook blijft voorbestaan. We hebben wel... 2 jaar geleden het logo allemaal hetzelfde gemaakt. Dus dat maakt in ieder geval de herkenbaarheid van bij welke club hoor je nou, dat maakt het beter. Maar als naam blijf je wel overeind. En wat voor ons ook al heel belangrijk is, wij zijn echt lokaal georganiseerd. We zijn door het hele land aanwezig. We hebben 6 vestigingen die echt heel dicht tegen hun eigen klanten aanzitten. Dus
Want Tim, jij zei al, jij zit voor de regio Amsterdam.
Omgeving. Ja, dus ik ben 5 jaar geleden ben ik begonnen bij Amsterdam-Utrecht. Toen de tijd nog Amsterdam-Hugewaard. En dat is toen, ik weet niet meer precies hoeveel jaar geleden, is dat omgegaan naar Amsterdam-Utrecht. En eigenlijk is mijn volgende stap in mijn carrière, als je het wil noemen, is dat ik dus nu deels werk voor de vestiging en deels werk voor het hoofdkantoor. Om met kennis uit het veld van de vestiging toe te kunnen passen bij het hoofdkantoor.
Ja, want die lokale verbondenheid... is dat ook wat is daar het voordeel van? Laat ik het zo vragen.
Nou, kijk, wij vinden het heel belangrijk dat we heel dicht tegen onze klanten aan zitten. Dat we begrijpen wat er gebeurt in de buurt. En dat kan een stad of een provincie zijn. Hè? Maar door die lokale kennis kan je heel snel schakelen. Weet je waar je terecht kan. Weet je ook met bereikbaarheid bijvoorbeeld. Hoe je dingen snel kan regelen. Doordat je echt in het gebied aanwezig bent, ken je ook een hele hoop mensen. Maar ook bedrijven. Maar we hebben geregeld projecten. Waar bereikbaarheid via het boerenland het makkelijkste is. Ja, als je daar dan een beetje bekend bent in de buurt en je weet hoe de hazen lopen, om het maar zo uit te drukken. Ja, dan heeft dat wel een groot voordeel. En niet alleen voor ons, maar ook voor de opdrachtgever waar we voor werken. Want ja, daar kunnen we ook in meedenken dan.
Precies, en ik kan me ook voorstellen dat als de medewerkers lokaal, hè, zeg maar, actief zijn, dat ze eigenlijk ook, uiteindelijk wordt er een weg aangelegd of een weg gerenoveerd, ze zelf daar ook profijt van hebben.
Ja, absoluut.
Is
ja.
dat die trots, zie je dat vaak terugkomen of niet? Op het moment dat zo'n project is afgerond.
Zeker. Onze mannen die komen allemaal uit de regio waar ze werken. En die trots, ja, die straalt er vanaf. Altijd.
Nu is er al heel veel asfalt in Nederland. Er zijn natuurlijk jarenlang discussies geweest over meer of minder asfalt. Maar goed, dat moet onderhouden worden. Wat doen jullie nu eigenlijk het meeste? Is dat het onderhoud of is dat ook weer nieuwe aanleg?
Nee, de nieuwe aanleg, dat is echt heel beperkt. Nieuwe wegen komen er niet zo heel veel. Dus het is voornamelijk het onderhouden van de wegen. En daar hebben we nog steeds veel asfalt voor nodig. Als een toplaag, zoals we dat noemen, als die vervangen moet worden, ja, dan moeten we toch wel even serieus de weg op. En daar heeft natuurlijk iedereen mee te maken. En iedereen ziet dan ook meteen de gevolgen van als wij op een A12 of een A2 of een A7 aan de slag zijn. Nou, dan heeft dat wel impact.
Ja.
En dan is bijvoorbeeld zo'n kartsysteem dus ook kan best wel eens een oplossing zijn om de overlast te verkorten.
Ja, want stel, we gaan even terug in de tijd. Hè. Voorheen werden snelwegen overdag gewoon afgesloten.
Ja.
Hè, daar werd gewoon overdag gewerkt. 'S Nachts werken, dat deden we niet. Sinds wanneer is dat een beetje veranderd? Dat men echt gewoon zoiets heeft van die economie die moet doordraaien. Transport moet en logistiek moet door kunnen gaan. We gaan 's nachts werken.
Ja. Nou, dat is al sinds jaar en dag in ons vak weten we dat zo is. Wat je wel ziet, ik ben daar heel blij mee. Je ziet nu wel weer een discussie ontstaan van vinden we dat wel dat zo moet? En wat doen we even vanuit de wegenbouw dan, hè, onze mensen aan? Door alsmaar in de nacht te werken en bij tij en ontij weekenden door te werken. Vinden we, daar kan je ook een maatschappelijke discussie over voeren. Ja. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Hè, want de financiële of de economische gevolgen van een A15 bij Rotterdam even dichtzetten en de containers blijven allemaal in de haven staan. Daar kan je ook kan je aan rekenen. Maar het is wel een discussie. En even los van dat element is veiligheid natuurlijk ook een heel belangrijk punt.
Ja, nou, dat is precies een thema wat ik straks ook zeker met jullie wil gaan aanhalen. Mm-hmm. We gaan zo verder praten.
Dit is New Business Radio.
Ja, we zijn weleens geworden met het programma Let's Talk Business. Vandaag te gast KWS staat voor Koninklijke Wegenbouw Stevin. Dat is een afkorting die we eigenlijk vaker zien dan de uitgebreide omschrijving. Ja. Eens toch?
Ja, zeker. Ja.
Bij mij in de studio Joost Bos en Tim Rietmeijer van KWS. En we hebben het net al eventjes gehad over, ja, jullie zijn echte wegenbouwers. En daar is heel veel om te doen op dit moment. En daarom zitten jullie ook hier. Er is veel wat betreft de duurzaamheidsvraagstukken waar jullie mee bezig zijn. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, hè, de wil, de intrinsieke motivatie om zeg maar te veranderen en te verduurzamen. Is dat iets wat helemaal bij jullie zelf vandaan komt? Of is dat ook op het moment dat de maatschappij daarom vraagt?
Nou, en de overheid. Wij zijn natuurlijk een onderdeel van de maatschappij.
Nee, maar de overheid bijvoorbeeld.
Nee, zeker. Kijk, je eerste vraag, zijn wij intrinsiek gemotiveerd? Ja, wij zijn intrinsiek gemotiveerd. Daarom zitten wij ook hier. Wij vinden dit belangrijk. Je vroeg net naar KWS, onderdeel van Volker Wessels. Volker Wessels vindt dit ook belangrijk. Gewoon als wij moeten de wereld beter achterlaten dan dat die nu is. Dat kan je op verschillende manieren doen. En zeker, wij hebben daar wel de overheid bij nodig. Want wij kunnen dit echt niet alleen. Als de kijk, en uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf natuurlijk. Dus als de overheid hier niks in zou doen, ja, dan kunnen wij, Tim en ik, hier wel zitten van dit gaan we doen. Maar linksom of rechtsom moet de overheid, want dat is gewoon 90% van onze opdrachtgevers, die moeten daar ook in mee. Dus in die zin is het intrinsiek gemotiveerd, absoluut. Maar ook omdat onze omgeving daar natuurlijk wel om vraagt. En ook omdat wij zijn die verbindende factor, letterlijk, door die wegen aan te leggen. Ja, dat doen wij voor de maatschappij uiteindelijk.
Ja.
En als de maatschappij daar iets van vindt, dan hebben wij daar natuurlijk ook weer mee te maken.
Dus wat dat betreft is dat een duidelijk uitgangspunt. Waar ik nu wel benieuwd naar ben, Tim, als je dan kijkt in de regio Amsterdam. Mm-hmm. Dat is een hele drukke regio. Ja. Je hebt enerzijds duurzaamheid, is natuurlijk heel breed. Daar zit ook een stukje veiligheid bij. Mm-hmm. Er wordt daar heel veel gerenoveerd. Ik kan me voorstellen dat echt in dicht bevolkte regio's, dus dicht grootstedelijke regio's, dat je daar ook echt wel 's nachts moet werken.
Ja, nee, dat klopt. We werken nu best wel veel 's avonds. Dat is deels uit overwegingen om de gebruiker zo min mogelijk tot last te zijn. Maar ook deels vanuit veiligheidsoverwegingen. Wat er ook wel vaak in discussie is op de radio tegenwoordig. Is het negeren van rode kruisen.
Ja, dat als je dat niet gezien of gevolgd hebt in het nieuws, dan heb je heel weinig nieuws tot je genomen de afgelopen jaren. Want dat is echt een groot probleem. Hè?
Ja. Dus wat daarom werken we ook 's avonds, omdat er dan minder weggebruikers zijn. Dus dat is enerzijds om de weggebruikers minder tot last te zijn. En anderzijds omdat we dan wat meer veiligheid hebben in ons werkveld.
Die rode kruisen, die worden massaal genegeerd. Hoe is dat eigenlijk 's nachts?
'S nachts gebeurt het ook, maar minder. Want er zijn ook minder weggebruikers op de weg.
Ik kan me wel voorstellen dat dat een heel proces is. Want je zet vaak tijdens of net na de spits, zet je zo'n rijstrook af. Hoe gaat dat precies?
Nou, dat gaat in overleg met de Rijkswaterstaat. Die gaan natuurlijk over de matrixpoorten boven de snelweg. Dan komen wij aangezet en dan hebben we een pijlwagen, een actiewagen. En die zetten we neer. Dat is vaak komen ze dan aangereden met knipperende lampen. En dan gaan achter hun gaan in principe de matrixpoorten gaan op rood. En dan wordt er een afzetter gezet en dan is in principe de wegstrook of stroken, afhankelijk van hoe groot het onderhoud is of het aanleg is. Die gaan op rood en dan gaan we aan het werk.
Dat klinkt heel simpel, maar ondertussen ben je daar als werknemer aan het werk. En ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment helemaal niet meer doorhebt dat er 3 meter verderop langs die pylonnen gewoon auto's voorbij razen met hoge snelheid. Mm-hmm. Hoe trainen jullie of hoe bespreken jullie dat met de medewerkers die in dat baanvak aan het werk zijn? Ik kan me voorstellen dat daar veel aandacht naar uitgaat nu ook.
Nou, we hebben binnen het bedrijf hebben toolboxen. En die worden eigenlijk over de hele strekking van het bedrijf worden die gegeven. Afhankelijk van of je nou een asfaltwerker bent of een uitvoerder in de stad. De toolbox wordt toegespitst op het werk dat die persoon doet. En daar komt veiligheid er langs, duurzaamheid er langs. Eigenlijk in de breedste zin van het woord. Wordt elk thema waar wij mee te maken hebben, wordt daar behandeld.
Ja, onderdeel van duurzaamheid. Je zei het al, het is niet alleen de snelweg. Het is ook werkzaamheden in de stad. Wat zijn daar de wezenlijke verschillen?
In de stad is het meer een combinatie van elementenverharding, onderhoud en aanleggen en asfaltwegen. En op de snelweg is het natuurlijk gewoon hoofdzakelijk asfalt.
Maar dat vraagt iets anders van de veiligheid, denk ik ook, of niet?
Ja, nee, dat klopt. Dus bij het werk op de snelwegen worden de stroken afgezet. Dus daar werkt voornamelijk 's avonds. En in de stad, daar wordt er vaak een barrier tussen gezet. En daar werken we vaker overdag.
Joost, gaan we even naar de techniek hierbij. Want hoe beter en hoe sneller je bij wijze van spreken dat asfalt hernieuwd kan aanleggen. Hoe minder lang die afzetting duurt.
Ja.
Hoe bepaal je eigenlijk de werktijd, zeg maar. De periode waarop zo'n weg vernieuwd wordt. Hoe gaat dat?
Wat betreft de uitvoering,
ja,
toch?
Ja.
Nou ja, kijk, we hebben een bepaalde capaciteit in onze machines zitten. Dus je kan voor een grotere, zwaardere machine kiezen, waardoor je sneller kan werken. We weten, we kunnen met een asfaltspreidmachine kunnen we kunnen we een bepaalde snelheid halen. Met een bepaalde kwaliteit. Want je wilt niet te snel, want dan krijg je je verdichting niet goed. Je wilt niet te langzaam, want dan zit er te weinig voortgang in. En dan is het een beetje afhankelijk van welk wegvak je te maken hebt. Welke machines je inzet om op tijd klaar te zijn. En sommige dingen kunnen niet. Hè. Je kan niet 4 kilometer rijbaanbreed 8 centimeter af, 8 centimeter terug. Dat gaat qua productie gewoon niet. Dus dan moet je dat gefaseerd gaan doen. Maar zo leggen wij dan die puzzel. En dat is ook weer ingegeven in waar liggen de belangrijke elementen voor de doorstroming.
Ja.
En als je bij een afrit bent, dan moet je even iets anders doen dan dat je op een doorgaande strook zit.
Nu kan ik me voorstellen dat jullie proces best wel vergelijkbaar is met de concurrentie. Hoe zit dat eigenlijk, die aanbesteding, de uitdaging in de markt? Hoe kan je jezelf dan toch onderscheiden?
Nou, dat kan bijvoorbeeld door een fasering. Dus als je inderdaad aan de voorkant van de opdrachtgever, en of dat nou Rijkswaterstaat of een provincie of een gemeente is, die leggen een vraag in de markt van wij willen dit wegvak met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dat kan een uitvraag zijn. Dan kan je daarop toespitsen van hoe voorkomen we de overlast voor de omgeving. Kan ook zijn dat je juist de doorstroming prioriteit geeft. Dus de weggebruiker. Dan kan je daar je fasering op aanpassen.
En kan daar mee de aanbesteding gewonnen of verloren worden? Ja. Door die aanpak?
Ja, want wat er vaak gebeurt is dat opdrachtgevers die hebben twee componenten. Dat is een prijscomponent en een kwalitatief component. En dat kwalitatieve component, daar komen deze zaken dan in terug. Van doorstroming of overlast of MKI. Dus milieukostenindicator vanuit duurzaamheid. En als je daar dan goed op scoort, krijg je daar punten voor. Eigenlijk net als op school. En als je hoog scoort, dan doe je het beter als de concurrentie. Dus daar zit hem dan het verschil in. En uiteraard is die prijs nog steeds belangrijk. Dus dat blijft altijd een zwaar wegend element.
En is dat dan transparant? Wat voor prijzen de concurrenten bieden? Hoe gaat dat?
In de terugkoppeling krijgen we dat over het algemeen wel te horen. Niet alle opdrachtgevers, maar de meeste opdrachtgevers die geven dan een uitslag van zowel de prijscomponent als de kwalitatieve component.
Dan heb je zo'n project gehad. Ga je uiteraard evalueren met elkaar. Ga je ook kijken hoe dingen slimmer en anders kunnen. Hoe werken jullie op het gebied van innovatie? Is dat een speciale afdeling binnen jullie bedrijf? Of hoe gaat dat?
Nou, het zit met name door het hele bedrijf heen. Waar we het net al over hadden. We zijn decentraal georganiseerd. Dus wij vinden ook dat die kennis en kunde echt wel in de vestigingen moet zitten. Het gevaar daarvan is dat één vestiging heel erg slim wordt. En daarin willen we natuurlijk wel de kennis delen. Dus dat is wel weer een van de taken die ik dan ook heb vanuit het hoofdkantoor. Om die kennis en kunde wel te delen met elkaar. Dus we halen het wel actief op. Om op die manier al die goede dingen boven tafel te krijgen. En dus ook innovaties.
Ja, want Tim, jij zei net al van je werkt hoofdzakelijk op de vestiging Amsterdam-Utrecht. Maar ook één keer in de zoveel tijd ben je in het land te vinden. Is dat de kennisdeling?
Dat is inderdaad kennisdeling. En in het verlengde van het verhaal van Joost. We zijn dus een decentrale organisatie. We hebben 6 vestigingen door het hele land heen. Vanuit Amsterdam-Utrecht hebben we de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Maar ook de provincie Noord-Holland die op duurzaamheidsvlak heel erg ver vooruit lopen qua doelstellingen. En gewoon concreet zijn van 2030 moeten we dit, 2040 moeten we dat. Dus daar is de vraag heel anders dan bijvoorbeeld een KWS Rotterdam-Zwijndrecht of een KWS Roosendaal als van Gent.
Terwijl je eigenlijk qua bevolkingsdichtheid bijna gelijkwaardige steden hebt.
Ja, dat klopt.
Hoe kan dat? Kan je dat verklaren?
Dat is lastig te duiden. Ik denk dat het vooral ligt aan hoe vooruitstrevend zo'n gemeente wil en kan zijn. Maar om even terug te pakken op die kennisdeling. Vanuit Amsterdam-Utrecht lopen wij tegen bepaalde dingen aan of hebben we ervaring met bepaalde dingen. En één keer per maand hebben we dan een landelijk niveau overleg tussen alle duurzaamheidsmensen. Dus ik vanuit Amsterdam-Utrecht en collega's vanuit Rotterdam, vanuit Roosendaal, et cetera. Die komen allemaal online of fysiek in Vianen samen. En dan gaan we overleg hebben over de problemen waar we tegenaan lopen en hoe we daarmee om zijn gegaan.
Ja, want we komen nu een beetje bij dat punt waarbij jullie met gemeenten samen iets aan het ontwikkelen zijn. Het gaat hier in geval over gemeente Leeuwarden.
Mm-hmm. Ja.
Vertel eens dat verhaal.
Nou, kijk, we zijn natuurlijk op zoek naar duurzame oplossingen. En duurzaamheid als zodanig is natuurlijk een veel te breed containerbegrip. Ja, daar heb je niet zoveel aan. En wij spitsen dat wel toe op CO2-reductie en op circulariteit. Nou, is die CO2 reduceer je door minder energie te gebruiken. Dus dan wil je eigenlijk dat je niet het asfalt wat we toch ophalen. Want in die zin, er gaat geen asfalt verloren in Nederland. Niet alleen bij KWS, maar gewoon in de markt. Al het asfalt wat van de weg komt, gaat terug naar een asfaltcentrale en wordt hergebruikt. Maar dat ophalen, naar de asfaltcentrale brengen, het daar verwarmen en dan weer terugbrengen naar het werk, dat kost heel veel energie. Dus vanuit die gedachte zitten we van, hoe kunnen we dat nou ter plaatse doen?
Even maar even om dat stuk te duiden. Is asfalt daarvoor ontwikkeld om her te gebruiken? Vanaf het begin af aan dat het gelegd werd. Hoe ging dat in de jaren 30 bijvoorbeeld?
Nou kijk, de asfalt bestaat voornamelijk uit stenen en bitumen. En omdat die bitumen nooit helemaal uitharden. Dus het wordt wel door zonlicht en UV-straling wordt het wel harder. Maar het is nooit helemaal uitgehard. Is het echt een ideaal product om her te gebruiken. Ja, en daar zit ook gewoon een commercieel element in. Van waarom zou je iets weggooien wat je gewoon hoort.
Maar goed, dat is de bewustwording nu. Maar was dat de bewustwording toen ook al?
Ja, toen leverde het gewoon geld op.
Ja.
En want alles wat je in nieuw asfalt, of als je geen nieuwe steen hoeft te kopen, ja, dan kan je het.
Dus gewoon, daar werd het maar goed. Dus de drijfveer dus is daar anders
gaat,
gewoon. Ja.
Nee, maar daar gaat duurzaamheid, circulariteit en de economische gedachte gaat daar gewoon hand in hand.
Ja. Oké, dan terug naar jouw verhaal. Want je vertelde, dan gaat het uiteindelijk naar een asfaltcentrale, worden daar eigenlijk omgesmolten als het ware. En dan?
Ja. Nou ja, nee, maar dat wilden we dus voorkomen. Dus we wilden gaan kijken van hoe kunnen we die slag er nou helemaal uithalen. Zodat we niet en hoeven rijden en dat asfalt hoeven te verwarmen.
Ja, want het gaat over ontelbare kilometers natuurlijk.
Ontelbare kilometers, maar ook enorme hoeveelheden gas die je verstookt in de asfaltcentrale om het asfalt te verwarmen. Nou, en daar hebben we dus naar gekeken. En hoe kunnen we dat dan gaan doen? Nou ja, dan wil je dus in situ gaan hergebruiken. Nou, daar zijn we ook al 30 jaar mee bezig. De gedachte om dat te doen is helemaal niet nieuw. Maar je moet het wel praktisch maken en het moet wel kwalitatief kunnen. Nou, dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Dit procedé wordt in Zuid-Afrika en in Brazilië al vaker toegepast. Nou hebben ze daar iets andere ondergronden. De ondergrond in die landen is veel stabieler. Nou, wat je zei in Leeuwarden, dat is toch wat minder draagkrachtige ondergrond. Dus daar hebben we echt wel even aan moeten rekenen. Van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die asfaltconstructie dan die draagkracht wel heeft die we nodig hebben met elkaar. Nou, en dan ga je dus in gesprek met de gemeente Leeuwarden, of in dit geval met de gemeente Leeuwarden, maar met de opdrachtgever van hoe kunnen we dat nou doen. En wat wel belangrijk is om te melden, is dat de kart, zoals wij hem dus noemen, dat werkt alleen maar als we de volledige asfaltconstructie op die manier kunnen herinzetten.
Ja, maar want dan staat ook natuurlijk, die C die staat voor cold.
Ja.
Betekent hierbij dat asfalt dus niet opnieuw verwarmd wordt,
ja,
of wel?
Klopt, ja. Ja, dus dat is eigenlijk de twee vliegen in één klap. Dus we hoeven het niet meer te transporteren naar de asfaltcentrale, dat is één. Maar we gaan het dus ook niet verwarmen. Dus we voegen wel wat kalk of cement toe om die draagkracht weer terug te krijgen.
Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Het asfalt, als het verwarmd wordt, dan gaat het bij wijze van spreken verbinden.
Ja.
Hoe, en dat gebeurt nu door middel van andere structuren erin toe te voegen.
Ja, en die bitumen die in het asfalt zit, die blijft er natuurlijk in. Dus die gaan we in die zin ook hergebruiken, dus de functionaliteit. En we moeten het ook gewoon weer met een asfaltspreider spreiden. En we moeten het ook weer afwalsen om de vlakheid te krijgen en de verdichting te krijgen. Dus in die zin lijkt het heel veel op traditioneel. Maar het is echt wel iets anders.
En betekent het ook dat het de snelheid eigenlijk te goede doet daardoor?
De werkgang buiten blijft wel vergelijkbaar. Wat we normaal gesproken doen is we frezen het asfalt en direct daarna komt de asfaltzet het weer doen. Nou, daar zit zeg maar even 150 meter tussen. Dus dat is nog één werkgang. Dus het is, theoretisch is het ietsje sneller, maar eigenlijk zeg maar, qua dagproductie maakt het niet zoveel uit.
Nee, maar wat dat betreft kan je wel in één keer doorrijden.
Ja.
Ja. En dat wordt nu toegepast in Leeuwarden op binnenstedelijke wegen?
Nee, dit is dit is niet binnenstedelijk. Nee, dit is... hoe zeg ik dat in het buitengebied? Klinkt een beetje onerbiedig, maar...
Nee, maar gewoon buiten de bebouwde kom.
Ja, ja, klopt. Ja. En wat je ook ziet is de toepasbaarheid zit hem daar vooral omdat je dus in de stad ben je niet zo snel geneigd om de volledige asfaltconstructie in één keer te vervangen. Vaak is dat wel stabiel en beperkt dat zich tot de deklaag. Maar wat ik zei, hier moeten we echt wel de volledige asfaltconstructie. En dan zit bij dus eigenlijk, dat is dus ideaal als een volledige asfaltconstructie bezweken is. En dat gebeurt wat vaker in het buitengebied dan in de stad.
En dat betekent dan uiteindelijk dus dat je die hele laag eraf schraapt.
Ja.
En dat is nu aan de gang, dit proces. Dat wordt nu een weg op deze manier aangelegd.
Ja. Mooi, hè?
Ja, dat is een primeur. Want je zei al, dit gebeurt wel in andere landen. Dus met andere woorden, is het nou een hele nieuwe innovatie of is het een innovatie die jullie toegepast hebben op eigenlijk het Nederlandse gebied?
Nou ja, je kan natuurlijk een discussie voeren van wat is een innovatie. Ja. Kijk, de techniek zoals die in het buitenland toegepast wordt, kunnen wij niet toepassen. Omdat onze ondergrond gewoon niet goed is. Dus je moet echt wel een extra stap zetten om dit toe te kunnen passen. Dus nou, dan vind ik het wel een innovatie.
Ja. En hoe ging dat, die samenwerking met de gemeente Leeuwarden?
Dat begint natuurlijk bij, je kent elkaar goed, hè? Dat vertelde ik net al. Hè? Ja. We zitten heel dicht tegen onze klant aan. En ja, je komt dan op het punt dat er de gemeente geeft aan, of in dit geval dan de gemeente, maar laten we zeggen een opdrachtgever of een klant geeft aan van nou, we zitten hier ook nog mee. Je bent al in gesprek vanuit een ander werk of je komt gewoon eens elkaar tegen van nou, hoe gaan we dit nou eens oplossen? Ja, en dan probeer je daar met elkaar van hey, hier zouden wij de kaart wel eens toe kunnen passen. En het is natuurlijk ook belangrijk dat opdrachtgevers daarin voor openstaan. Want zij kunnen ook zeggen van ja, maar dit voldoet niet aan de rekenregels.
Want ik kan me voorstellen dat ze inderdaad in het begin ook sceptisch zijn. Want dit is een andere manier van aanleggen.
Ja.
En ja, de stevigheid van het asfalt, is dat bewezen? Dat soort vragen zal je natuurlijk ook krijgen.
Ja. Nee, dus daarom is die samenwerking super belangrijk. En dat je ook met elkaar dat vertrouwen opbouwt. Van dit hebben we gedaan. Kijk, hier uit deze berekeningen blijkt dat. Nou, en dan kan je dus zeggen van nou, met deze ondergrond gaat er dat en dat gebeuren. En dan is het ook belangrijk dat de opdrachtgever daar ook met expertise naar kijkt. En dat die ook uiteindelijk ervan overtuigd is dat die kwaliteit gewoon goed is.
Want wat doet dat met de levensduur? Ik bedoel, is dat alleen berekend of is dat ook al bewezen?
Het is voornamelijk nog theoretisch. Ja, en dat is ook een van de barrières in een transitie. We zijn natuurlijk bezig met het ontwikkelen van asfalt dat in principe langer zou moeten blijven kunnen liggen. Alleen, het is nog niet bewezen. Het is theoretisch doorberekend en dat klopt. Maar of het uiteindelijk ook echt zo is, dat ja, zullen we in de toekomst ondervinden. En daarom is het ook zo belangrijk om in gesprek te blijven over dat het een transitie is, dat het een proces is. Het is een innovatie en een ontwikkeling. En als we daar samen gesprek over maken, dan kunnen we gezamenlijk toewerken richting het punt waarop de asfaltconstructie dan weer vervangen zou moeten worden.
Ja, dus eigenlijk zeg je, Leeuwarden omarmt duurzaamheid, zeker op dit gebied.
Ja.
En durf die uitdaging aan te gaan.
Absoluut, ja.
Ja. En op het moment dat dan die levensduur zou tegenvallen, wat gebeurt er dan?
Ja, dan moeten we natuurlijk... Kijk, uiteindelijk is de weg moet ook veilig zijn. Hè? Dus je kan een langscheur in de weg hebben, hoeft het niet onveilig te zijn. Maar de weg moet wel veilig zijn. Dus dan maken we daar ook afspraken over. Hoe gaan we daarmee verder? En stel dat dit gebeurt. Of stel dat die na 3 jaar totaal verzakt. Ja, dan maken we daar afspraken over. Van hoe zit dan de risicoverdeling met ons als zijnde degene die het gemaakt heeft. En degene die het beheer heeft van die weg.
Ja, de reden dat ik dit natuurlijk vraag is dat je eigenlijk nu een kijkje in de keuken krijgt bij jullie. En dat het best wel heel uniek is dat je zo gezamenlijk die duurzaamheid, dat vraagstuk oppakt.
Ja. Ja, maar je ziet zeker als het gaat om duurzaamheid, zitten heel veel partijen en niet echt alleen KWS, ook andere marktpartijen, echt wel nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dit nou met elkaar doen. Want het doel van we moeten ergens heen en het moet duurzamer, dat ziet iedereen wel, dat snapt ook iedereen wel. Maar wat zijn nou de juiste stappen daar naartoe? Dat blijft heel lastig en ik denk ook dat er niet iemand is die alles weet. En daarmee wordt het dus ook een gezamenlijk probleem. En ik zie ook aan de marktkant, ik zie ook aan de opdrachtgeverskant dat er heel veel gedaan wordt om kennis op te halen, kennis te delen. We zijn natuurlijk commerciële bedrijven in een concurrentiepositie. Maar op duurzaamheid kunnen we heel ver komen door samen dingen te doen. Zowel aan de marktkant als aan de opdrachtgeverskant als gewoon totaal met elkaar.
Ja, duurzaamheid en de toekomst, daar gaan we het zo over hebben.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Ja, Joost Bos en Tim Rietmeijer van KWS zijn bij mij hier te gast in het programma Let's Talk Business. En we hebben het net al eventjes gehad over die hele bijzondere nieuwe cold asphalt recycling train die nu dus in Leeuwarden staat. Ook in andere plaatsen al overigens kleinere gemeentes werk gedaan heeft. Over duurzaamheid. Ja, de toekomst. Dat is eigenlijk waar het nu om gaat. Bouwhubs. Dat zegt jullie ook wel iets.
Absoluut, ja. Ja, we hebben een aantal bouwhubs samengesteld. En het idee daarvan is, met name aan de rand van de stad. Hè, want je wil vooral de CO2 en de stikstofuitstoot in de stad terugbrengen. Dus dat je efficiënt de stad ingaat. En daarin verzamelen we dan onze materialen op de bouwhub. En van daaruit gaan we dan de stad in. En je ziet dat, dat was eigenlijk het originele idee. Maar je ziet dus dat we nu ook vanuit circulariteit dan dingen gaan bewaren op de bouwhubs. Die terugkomen uit de stad. Om die weer in te gaan zetten op andere projecten.
Want dat zijn vaak natuurlijk langdurige projecten. Ik bedoel, overal is volgens mij wel een keer iets aan vernieuwing toe.
Ja, absoluut.
Wat is overigens de levensduur van een gemiddelde asfaltweg?
Weet je het?
Dat is zo'n 10, 20 jaar.
Ja, kijk, de asfaltconstructie als zodanig, die gaat nog langer mee. Maar de deklagen, daar moet je inderdaad tussen de 10 en 20 jaar mee gaan. Een zeer open asfaltbeton op de snelweg, die gaat minder lang mee dan een dichte
deklaag. Ja, ik wou zeggen, dan denk ik altijd aan vorstschade,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, dat kan, ja.
Is daar al iets op gevonden eigenlijk?
Nou, goed onderhoud.
Ja, dus dat blijft wat het is. Maar dat is een ander type beton, asfalt. Ja. Is dat wel op die manier te recyclen zoals jullie nu hebben toegepast in het noorden van Nederland?
Ja, zeker. Kijk, in het noorden daar zit gewoon een dichte deklaag op. Dus dat is, dat kan. Maar dat kan in principe met de open deklaag ook. Alleen als je hem natuurlijk helemaal door gaat frezen, dan ligt de open deklaag niet meer boven. Nee. Dus dan zul je daar nog eventjes wat aan moeten doen. Even je vraag kwijt.
Nee, maar goed. Maar die bouwhubs, want daar waren we eigenlijk natuurlijk over in gesprek. Dat is ook weer in het kader van slimmer, efficiënter werken. Beter bereikbaar waarschijnlijk die bouwhubs dan dat je midden in de stad, ik noem maar wat, rondom de grachten, dat je daar een bouwhub neerzet. Er is geen doorkom aan.
Nee.
Nee. Wat bevat zo'n bouwhub?
Nou, zo'n bouwhub is eigenlijk gewoon een terrein waar we dus die spullen kunnen verzamelen. Maar ook even kunnen bewaren. En van daaruit kunnen we dus die efficiëntieslag maken. Naar volle vrachten de stad in. En dan het liefst natuurlijk emissieloze stad inbrengen. Maar je moet daar dus wel, het is een soort overslagterrein waar dus ook wel de mogelijkheid is om verschillende type dingen te laden. Dus de ene moet met een vorkheftruck, de andere moet met een haak geladen worden. Dus dan moet je wel allemaal regelen dat je dat daar hebt.
Is die vorkheftruck inmiddels ook emissievrij?
Ja, de vorkheftrukken zijn wel emissievrij.
Ja, die zijn wel. Maar hoe zit dat? Want dat is natuurlijk ook een stukje transitie. We hebben net alleen over die asfalttrein gehad. Maar het gaat natuurlijk steeds meer naar emissievrije gemeentezones. Ja. Amsterdam gaat dat op één bijvoorbeeld in 2025. Tim. Mm-hmm. Dat betekent ook dat je dus straks emissievrij moet gaan bouwen.
Ja, dat klopt. Daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. We hebben nu bij Amsterdam de tweede samenwerkingsovereenkomst. Of SOC, zoals we dat noemen. Daar hebben we bij de vorige SOC hebben we de allereerste elektrische kleine voertuigen geïntroduceerd in ons dagelijks werk. En we zijn nu bij SOC 2.0 zijn we bezig met het ontwikkelen van een keten op waterstof.
Een keten op waterstof?
Een keten op waterstof.
Leg eens uit.
Dus nou, zoals Joost al zei, de bouwhub. Hè, dat is eigenlijk een soort mini bouwhub. Het is de uitvoerdersketen waar onze projectleider zit met zijn team. En de insteek van de keten op waterstof is dat we uiteindelijk toegaan naar een systeem dat de keten volledig zelfvoorzienend is met zonnepanelen en waterstof. En dat we eigenlijk die overal in Nederland kunnen neerzetten. En dan eigenlijk met de flip of a switch zelfvoorzienend kunnen werken met elektromateriaal en alles omheen.
Dus stel, er wordt ooit nog een keer een hele lange nieuwe snelweg aangelegd in het dun bevolkt gebied. Mm-hmm. Dan heb je hier al geen stroom nodig. Dat wordt gewoon ter plekke geregeld.
Ja, dat is het ideaalbeeld. Ja, ja. Zoals mijn voormalig bedrijfsleider Pepijn Kok zei, we zijn nomaden. We trekken door heel het land om wegen aan te leggen, onder andere. Soms ook op plekken waar gewoon geen netaansluiting is. En dan zijn we nu alvast aan het zoeken naar een oplossing waar we heel makkelijk groen en duurzaam kunnen werken.
Ja, want stel, in de toekomst werk je dan ook met emissievrije apparaten. Ja. Graafmachines, maar even op. Wordt het dan ook opgeladen vanuit die hub?
Ja, dus het is een project met drie fasen. We zijn nu bij fase 1. Dat is eigenlijk alleen de keet. Dus dat gaat om 3 keer 1 kilowatt aan brandstofcel die we gebruiken. Dat zal nog duren tot Q1, Q2 volgend jaar. En daarna gaan we kijken naar een zwaarder brandstofcelaggregaat om het zwaardere materiaal, dus onze walsen, kraantjes, afvalspreiders, op te laden met waterstof ter plekke.
2025, ja, dat is een half jaar.
Ja.
Is dat zo? Wanneer zijn jullie bijvoorbeeld begonnen met al die bouwmaterialen te veranderen naar uiteindelijk uitstootvrije apparaten?
Ja, we zijn er nou een jaar of 3 mee bezig. Iets langer, denk ik.
Nou, toen ik in 2019 kwam werken bij KWS, toen er tijdens adviseur duurzaamheid op een project, toen is de transitie begonnen met klein gereedschap. Dus je trilplaat, je pandenslijper en dat soort kleine dingen. En dat gaat nu steeds groter.
Ja, Ja, en we hebben dus nu een heel. We hebben als KWS, als een van de weinige grote bouwers, nog echt eigen materieel. Ongeveer de helft van onze productiecapaciteit hebben wij in eigen beheer. Dat betekent dus dat we ook heel veel machines hebben. En ons doel is om dat in richting 2030 uit te faseren. Dus dat betekent dat bij iedere machine die wij nu kopen, dat eigenlijk emissieloos moet zijn. Anders gaan we 2030 niet halen. En daar zitten nog wel een aantal uitdagingen in, hoor. Want we zien ook wat Tim net vertelt, zo'n keten op waterstof gevoed vanuit zonnecellen. Dat is een onderdeel van de oplossing. Maar als wij echt met hele grote machines aan de slag moeten en dijkenwerken moeten maken, dan hebben we echt heel veel power nodig. En daar zitten we met z'n allen, dus ook met opdrachtgevers samen, wel echt van hoe gaan we dat nou doen? Ja. En technisch gezien zijn de oplossingen daar. We hebben enorme battery packs die we heen en weer kunnen sjouwen. We kunnen accu's van machines uitwisselen. Maar en dan heb je natuurlijk nog het punt van waar ga je het dan opladen. En het zou natuurlijk ook van de gekken zijn als je met je enorme battery pack 150 kilometer moet rijden met een dieselauto om iets op te laden en dat dan weer terug moet brengen. Dat is niet wat je wil. Dus daar hebben we echt nog grote uitdagingen.
Ja, maar goed, dat is een vraagstuk wat natuurlijk niet gek is dat nog niet beantwoord is.
Nee, dat klopt. Want de ontwikkeling naar de vraag naar stroom, die gaat zo snel. En de elementen die wij hanteren, dus in dat vrije veld met zo'n hele zware machine, dat is ook uniek, wil ik niet zeggen, maar is wel bijzonder.
Ja.
En daar is gewoon nog niet eerder op deze manier over nagedacht.
Nee, want wat de reden dat ik dat ook zeg is dat natuurlijk bijvoorbeeld binnenvaartschepen hebben daar ook nog steeds problemen mee. Die zijn ook nog lang niet zover dat ze transitie kunnen toepassen, deels maar.
Ja.
Is dat overigens nog wel eens iets wat bij jullie... waar jullie over nagedacht hebben om dingen te transporteren over water?
Absoluut, ja. Nee, sowieso heel veel van onze stenen die naar de asfaltcentrale gaan, die gaan over water. Als wij hele grote werk hebben waar wij asfalt vandaan halen, dus het asfalt frezen, dan willen we dat ook nog wel eens met via water doen. Nee, zeker. Dus dat is gewoon een openstaande optie. Daar maken we gewoon gebruik van.
Wanneer kom jij eigenlijk echt om de hoek kijken, Tim, als adviseur? Hoe gaat dat in het proces?
Dat in essentie vanaf de tenderfase. Dus stel bijvoorbeeld een gemeente Amsterdam die besteedt een samenwerkingsovereenkomst aan. Dan wordt er een tenderteam opgezet en dan word ik aangehaakt voor het maken van de initiële emissieberekening. Kijken welk emissieloos materiaal er beschikbaar is en hoe we dat kunnen gaan inrichten. Dus eigenlijk is het duurzaamheid van A tot Z. We beginnen aan het begin en zodra dan het project gegund is, dan gaan we nog een keer met het uiteindelijk projectteam op de tafel. Van dit is wat we hebben beloofd, hoe gaan we het inrichten en hoe zorgen we dat we onze beloftes waar maken.
Waar haal jij de voldoening uit op het moment dat je zo'n project daarbij betrokken bent?
Nou, zoals Joost al zegt, we werken met zwaar materiaal. En elk materiaalstuk dat we kunnen elektrificeren, dat scheelt gewoon heel veel in uitstoot. En dat is wel echt heel veel effect heeft dat. Vooral als je het bijvoorbeeld even vergelijkt met een auto. Een auto die stoot op zich niet zo heel veel uit. Maar als je een asfaltmachine elektrificeert, heb je er gewoon gelijk een hele flinke klap met uitstoot uit. Die niet meer uitgestoten wordt en ons klimaat ten goede komt.
Hoe kijken jullie eigenlijk? Dat is een vraag waar ik een heel kort antwoord op zou willen hebben. Maar goed, we hebben nu een nieuw kabinet. Hoe kijken jullie daarna? Want ja, daar wordt toch wel gesproken over. Duurzaamheid, het is wel belangrijk. Maar het wordt een beetje afgezwakt.
Ja, het wordt. Ja. Dus je kan je afvragen hoe lang ze blijven zitten als ik het zo gisteren meemaakte.
Ja.
Nee, maar het is wel serieus. Ik snap je vraag en het is ook wel een serieus punt.
Maar ik kan me voorstellen dat als je zo aan het inzetten bent op verduurzaming,
ja,
dat ook een demotiverende werking zou kunnen hebben op je hele marktsegment. Dus niet alleen jullie, maar ook de concurrentie.
Nee, dat klopt. Kijk, wij als markt zijn gebaat bij een lange termijn visie. Hè. Dus van de komende 10 jaar gaat het er zo uitzien. Dan kunnen wij investeren, dan kunnen wij verder. Dan kunnen we ook onze klanten en onze opdrachtgevers helpen. Als dat wegvalt, dan wordt alles onzeker. En dan worden onze investeringen worden ook onzeker. Dus dat is wel degelijk een punt. Anderzijds, ik denk met wetgeving die we nu al hebben. Ons eigen klimaatakkoord, maar ook de wetgeving vanuit Europa. Die gaat ervoor zorgen dat we de komende 5 tot 10 jaar echt nog wel vooruit kunnen. Dus ja, ik ben wel bang dat er ook in de maatschappij wat meer van het zal allemaal wel meevallen. Want het valt namelijk niet mee. Maar dat een beeld een beetje ontstaat, dat zou kunnen. Maar de voortgang die zit erin en dat gaan we ook niet meer terugdraaien.
Dus dat, wat dat betreft is dat fijn dat je daardoor niet afgeleid wordt.
Ja.
Hoe zien jullie, want je hebt een aantal doelen, 2030 hoorde ik jullie al noemen, 2050 natuurlijk de klimaatdoelen. Hoe zien jullie het bouwen over 10 jaar? Hoe ziet dat eruit, denken jullie?
Nou, ik ga er vanuit emissieloos. Als ik de toekomstige ontwikkeling betrek op mijn afgelopen 5 jaar werkervaring. Die ontwikkeling in techniek en technologie is zo ontiegelijk hard gegaan. Ik denk dat we over 10 jaar volledig emissieloos kunnen werken. Wel een paar kanttekeningen, want we werken natuurlijk wel met heel zwaar materieel. Vooral de frezen hebben heel veel kracht nodig. Maar ik heb er wel fiducie in. Dat
is waterstof daar nog een optie in?
Waterstof is daar zeker een optie in. Daar is de waterstofketen en uiteindelijk de waterstofbouwplaats is daar zeker een puzzelstukje in. Het is wel nu een pilot, dus er zit ook nog wat onderzoek aan vast. Qua kosten en of het haalbaar is. En ook qua veiligheid, want we hebben nu in principe een kleine veilige hoeveelheid waterstof in gebruik. Maar zodra we richting die waterstofbouwplaats gaan, dan heb je gewoon een hele aanhanger vol met waterstof nodig. En dan kom je ook qua wetgeving, qua veiligheid en hoe heet het, explosiegevaar, kom je dan een hele andere vaarwateren terecht. En daar moeten we goed onderzoek naar gaan doen.
Ja, nog even op het gebied van veiligheid, om daar toch op aan te haken. Mm-hmm. Veiligheid voor de medewerkers achter die rode kruizen. Mm-hmm. Zijn daar nog innovatieve ontwikkelingen gaande die je misschien met ons kan delen?
Nou, ik was toevallig laatst bij een bijeenkomst. En daar zijn ze nu bezig met het ontwikkelen van een barrier die je autonoom de weg op kan rollen. Dat vond ik wel een mooie ontwikkeling. Dus dat we dus dan de rode kruis gebruiken en dan vanaf de vluchtstrook een barrier automatisch.
Een soort robot.
Ja, een soort robot. Ja, ziet als een grote metalen slak die de snelweg oprijdt. Ja.
Ja, en even ter verduidelijking, de barrière, dat is dus de fysieke afscheiding tussen het verkeer en onze medewerkers.
Wauw. Dus dat gaat er ook aankomen. Joost, hoe zie jij het over een jaar of 10?
Nou, ik ben het met Tim eens. Ik denk dat we die kant op gaan. Ik denk dat we ook op circulariteit nog echt stappen gaan zetten. Dus dat we nog ons steeds meer bewust worden van dat we de spullen moeten hergebruiken die er zijn. Dat we daar ook moeite voor moeten doen. Nu is het veel te makkelijk en veel te goedkoop om nieuwe dingen te kopen of nieuwe dingen in te zetten. Maar we realiseren ons steeds meer dat we dat gewoon niet meer moeten doen. Ik denk dat daar ook qua regelgeving moeten daar dingen in veranderen. Want als wij nu zeggen wij willen graag een betonnen brugdek hergebruiken. Dan de eerste wat je terugkrijgt is, ja, maar hij voldoet niet aan de eisen. Nee, maar hij ligt er nu ook. Dus waarom zouden we dat niet kunnen hergebruiken? Nou, dat soort discussies gaan we nog veel vaker voeren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat wel gaan realiseren met elkaar.
Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Met in gesprek Joost Bos, manager duurzaamheid en innovatie. En Tim Rietmeijer, adviseur duurzaamheid bij KWS Infra.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.